We hebben net een gedeelte gelezen uit het boek Handelingen. En nu willen we verder gaan met hoofdstuk 2, vers 1. Handelingen 2, vers 1, daar staat het volgende geschreven. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen met andere talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem, woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en ze zeiden, de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Dan gaan we vervolgens lezen, het staat in Genesis 11, vanaf vers 1. Daar staat het volgende, Genesis 11, vers 1. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Ziniar, waar ze zich vestigden. En ze zeiden tot elkander, welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij, welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk, en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan. Laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkander hun taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Vanmorgen staan we stil bij de geboortedag van de gemeente. Het lichaam van de Heere Jezus Christus. Na de opstanding uit de doden en de 40 dagen dat de Heere Jezus verschenen is aan velen, met vele duidelijke bewijzen, zich levend heeft vertoond en vervolgens naar de hemel is gevaren, volgden er nog 10 dagen. We hebben er iets van gelezen vanmorgen. Sjouke heeft voorgelezen uit Handelingen 2. Dat ze nog 10 dagen bij elkaar zijn geweest. En toen kwam daar de 50ste dag. En dat was de dag van het Pinksterfeest. Op de Pinksterdag. Het is heel bijzonder wat er staat in Johannes 16 vers 7. Nog voordat dit allemaal gebeurt. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de voorspraak, de parakletos, trooster, niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als je daarover nadenkt, van wat is dat voor vreemde uitspraak van de Heere Jezus? Het is nuttig voor u dat ik wegga. Is de Heere Jezus niet de allerbelangrijkste persoon die je kunt bedenken? Hij is volkomen God, volkomen mens. En je zou kunnen zeggen, vandaar zit een zekere beperking tussen aanhalingstekens in. Want hij was mens. En als mens kun je maar op één plaats tegelijk zijn. En het bijzondere is van de uitstorting van de Heilige Geest, dat hij in ieder tegelijk kan wonen en werken. Vandaar dat het nuttig was, of dat het nodig was, laat ik het zo zeggen, dat de Heere Jezus wegging, naar de hemel ging en vervolgens dat de Heilige Geest kon komen. Voordat we verder zullen gaan stilstaan bij de werking van de Heilige Geest in degene die wederom geboren is, staan we even kort stil bij datgene wat in Genesis 11 naar voren komt. Want we hebben gelezen in vers 1, de gehele aarde nu was één van taal, of één van woorden, en één van spraak. Het bijzondere van de mens is dat hij kan spreken. En dat doe je door middel van de adem. Ik heb dat even opgezocht, hoe is dat, zit dat eigenlijk in elkaar? Dat is het volgende, kun je daarvan zeggen. Het maken van een spraakklank gebeurt in drie fasen. Eerst moet er een luchtstroom op gang worden gebracht, de initiatie. Dan wordt de lucht al dan niet in trilling gebracht, fonatie. En vervolgens wordt de luchtstroom in de mond en de neusholte vervormd. Dat noemen we articulatie. Op deze manier kunnen we alle spraakklanken van elkaar onderscheiden. Het spreken lijkt zo simpel. Maar, als we Genesis 11 hebben gelezen, dan weten we dat er maar één taal was. Nou, velen zeggen dat het het Hebreeuws was, maar dat het zo is, dat weet ik niet 100% zeker, dat staat er niet bij. Maar laten we daarvan uitgaan, dat er gewoon één taal was, iedereen sprak allemaal Hebreeuws. Om even het verhaal zo simpel mogelijk te houden. Door het spreken, want wat is er gebeurd, dat lezen we in Genesis 2 vers 1. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Het Griekse woord voor geest is pneuma. En dat mag je vertalen met geest, wind, adem. Zonder adem leven we simpel gezegd niet. Wij denken er niet eens over na dat wij ademhalen. Maar als er geen lucht in ons lichaam komt, we niet ademhalen, dan spreken we over iemand die dood is. En dat vanzelfsprekende, dat is het bijzondere dat de Heilige Geest in ons gaat wonen, die geest, die wind, die adem, en dat die in ons iets gaat doen. Maar als we even kijken van wat was nou dat streven daar van die mensen daar in Babel. Dat lezen we vers 5 en vers 6. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie het is één volk, en ze allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Het streven van de mens was datgene te doen wat hij kon bedenken. En het streven van de mens toen in Babel is er nog steeds. Je zou kunnen zeggen, de geest van Babel is nog steeds aanwezig. Er was in die tijd één taal. Maar er is nog een taal die wij als mensen niet kunnen spreken. En dat is de taal van de computer. Ofwel, dat wordt dan genoemd een bit. En dat bestaat die taal uit nullen en enen. Maar wat hebben ze nu bedacht, de mensen? De zogeheten quantumcomputers. Nou, wat wil dat zeggen? Er staat ook boven, deze gaan de wereld veranderen. Dit zijn al de kenmerken van zo'n computer. Ze zijn krachtiger, sneller, veiliger. Ze zorgen ervoor dat er nieuwe medicijnen worden ontwikkeld. Nieuwe materialen worden gemaakt. Het AI verbetert de kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie wil niks anders zeggen dat men wiskundige formules maakt van een geweldige hoeveelheid data, daar een selectie uit maakt en dan vervolgens gaat zeggen van dat is toepasbaar op alles. Nou, dat heeft de overheid onder andere toegepast op de toeslagen en we weten dat er een hele affaire is gekomen. Nou, kortom, zo betrouwbaar is dat allemaal niet, om dat dan heel simpel te zeggen. En dan zeggen ze vervolgens ook nog veilige transacties. Elke computerhandeling, dat kan niet veiliger dan door middel van deze computers. Want wat is het verschil met de standaardcomputers, een computer als ik meegenomen heb? Dat bestaat niet meer uit nullen en enen, maar ze hebben een nieuwe taal, en dat noemen ze een qubit. Dat gaat niet meer zozeer om die nullen en enen, want dat gaat om van je gaat die kant op of die kant op. De computer gaat altijd maar zelf denken en zeggen van welke richting ga ik nu op. Deze computers zijn zelflerend. En die hebben een taal dat ze met elkaar kunnen gaan communiceren. De snelheid van het verwerken van de processen daardoor wordt vele malen sneller. Zo snel zoals een getal hier staat. Nou, dan gaat je een beetje duizelen, want dat is 4,7 triljard. Nou, ik heb hier even bijgezet van waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over een getal met 21 nullen. Een miljoen, 6 nullen, nou, ze kunnen het rijtje volgen. Zoveel berekeningen, want ze kunnen 72 van de qubits aan elkaar koppelen. Zo snel kunnen deze computers gaan rekenen. En de meest ingewikkelde processen kunnen ze binnen een mum van tijd tot stand brengen. En als je over zo'n taal gaat denken, dan heeft het te maken met het systeem wat men aan het uitvoeren is en wil ingaan voeren voor alle mensen. Want dat is hetgeen wat uiteindelijk staat in Openbaring 13. Openbaring 13 vers 15 tot 17 staat. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen, de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Nou, het getal van zijn naam, dat is bij iedereen bekend. 666. Met andere woorden, hier hebben we dode materie. Computers, dit is zo'n quantumcomputer. Dat is dode materie. Dat is door mensen gemaakt. Die materie kan uit zichzelf helemaal niets. Maar door datgene wat men toevertrouwt aan die apparatuur. En waar moet je dan aan denken? Dat is alles wat u doet op uw computer. Alles wat verbonden is met het internet. Alles waar smart voor staat. Elke handeling, elk dingetje die je intikt in jouw mobiele telefoon wordt vastgelegd in data. En al die data kan men verzamelen. En men kan het zo maken dat met één persoon men precies weet van houdt hij zich aan de regels die gesteld zijn in de samenleving die gaat komen. En voor alle duidelijkheid, dat is nadat de gemeente is weggerukt van deze aarde. En dat gaat echt heel erg ver. Want je denkt van ja, een bepaald bericht was helemaal niet zo bedoeld. Ik dat delete dat. Je kunt deleten wat je wilt. Alles wordt opgeslagen. En wij werken er allemaal aan mee. Ik werk zelf ook in een bedrijf, een administratiekantoor, waar alles in de cloud moet. En dat heeft zoveel voordelen. Maar alles wat in die cloud staat, in die omgeving, wordt vastgelegd door dit systeem. En je zou zeggen van, dat is toch een zegen voor de mens. Maar daar is ook een geweldige keerzijde, want wat gaat er gebeuren? Er wordt adem gegeven aan dit systeem. Met andere woorden, die krijgt inwoning van een demonische macht en die zelfs kan spreken. Ik heb altijd gezegd van een computer, als ik een computer gebruik, wat ik doe op een computer, dat moet hij doen. Maar als je een apparaat jou gaat vertellen wat jij moet doen, dat is hetgeen waar het naartoe gaat. Waar men niet aan het ontwikkelen is, maar dat is het systeem wat nu werkt. In zo'n samenleving, daar gaan we allemaal naartoe. En dat is de imitatie, zouden we kunnen zeggen, van datgene waar we vanmorgen bij stilstaan, bij de inwoning van de inwoning van de Heilige Geest. Dus Satan heeft een systeem, zeg maar, bedacht, waardoor hij alle controle over de mensen wil hebben. En dat is niet alleen maar wat u doet, maar zelfs wat u denkt. Zo ver gaat dat systeem. Zeer verontrustend als je erover nadenkt. Ook mensen die er verstand van hebben, die zeggen van een van de grootste bedreigingen voor de mens is die artificial intelligence, die kunstmatige intelligentie, die logaritmen die men maakt door middel van die apparatuur. Want de hele samenleving is straks verweven met het systeem. Om er één voorbeeldje daarvan te geven, ga maar eens bellen met een callcenter. Zeggen van, u kunt eerst met onze digitale assistent praten. Nou, je tikt iets in, zeggen van, ik heb een probleem. Dan zegt het apparaat terug, van, nou, dat zal dat en dat wel zijn. Snapt er helemaal niks van. Nee, nog weer aangeven. Nou, dus ben je eindeloos bezig met zo'n robot te praten, maar het eind van het verhaal is, snap je gewoon niet. En dan het eind van het verhaal is van, nou, bel dan toch maar iemand, want dat is toch wel handig. Nou, om er even aan te geven van, staat toch een beetje de kinderschoenen. Maar daar is een ontwikkeling in gaande die verstrekkende gevolgen heeft. Want wat is er uiteindelijk gebeurd toen al die mensen daar in Babel één van taal en één van zin waren, en datzelfde streven, daar staat er niets van wat ze denken te doen zal voor hen onuitvoerbaar zijn. Want ze hadden een toren gemaakt, even weer terug te gaan naar dat plaatje, een toren gemaakt waaraan de top tot aan de hemel reikt. En je kunt ook zeggen van dat was een portal. Dat was de mogelijkheid dat een sterfelijk mens in het onzichtbare kan komen. En ook dat is geen science fiction meer, maar ook dat is men op dit moment mee bezig en aan het uitvoeren. Dat het onzichtbare, vanuit het zichtbare, dat men dat wil benaderen. Wat heeft dan de Heere gedaan? Dat staat in vers 7 tot 9. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heer hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heer daar de taal der gehele aarde verward heeft, en de Heer hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Wat gebeurde er op de Pinksterdag? De vloek die door de Heer was uitgesproken naar de mensen toe was dat men verschillende talen ging spreken. De een die sprak Fries, laat ik het zo maar even zeggen. De andere Nederlands. De andere Frans. Arabisch, Chinees. Noem al de talen maar op die er zijn. En je kunt je voorstellen, als je mekaars taal niet spreekt, ja, dan zeg je van, nou, waar heeft die ander het over? Geen flauw idee. En het bijzondere is, wat gebeurt er nu op die Pinksterdag? We hebben dat gelezen in het boek Handelingen. Daar wordt het probleem, laat ik het zo maar even zeggen, nog sterker, het oordeel van God naar de mens toe, betreffende de taal die hij spreekt, werd opgeheven. Om even te beginnen bij het begin, vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Dat waren ongeveer 120 man. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Als we even doorlezen nog vers 5 en vers 6, er staat, nu waren er Joden, te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Nou, vervolgens lezen we 17 verschillende talen. Maar we lezen vervolgens, nadat Petrus een geweldige toespraak houdt, en dan zie je ook gelijk de werking van de Heilige Geest. Het gaat nooit om hem. Het gaat altijd om de persoon van de Heer Jezus Christus. Vandaar ook zo mooi. De Heer Jezus zegt, het is beter dat ik wegga. Want door de Heilige Geest wordt hij verheerlijkt. En de verheerlijking van de Zoon is altijd naar de Vader toe. Het probleem van de taal werd opgeheven. Dit is de geboortedag van de gemeente. Gisteren had ik daar met iemand nog een gesprek over. Zei, hoe zit het nu eigenlijk met die evangelie? Nou, de uitingen van, die had het over de uitingen van de geest. Denk bijvoorbeeld maar aan Marcus 16. Zei, wanneer wat is nu eigenlijk het moment dat de gemeente is begonnen? De ecclesia, de van tussenuit geroepenen. Dat is begonnen in Handelingen 2. Heel simpel gezegd, de evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes spreken niet in eerste instantie over de gemeente. Simpelweg omdat de gemeente er nog niet was. Want wat werd tegen Petrus gezegd, de belijdenis van Petrus, op deze Peter, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Dat was nog toekomst en dat gebeurde pas op het moment dat de Heilige Geest ging wonen in de mensen. En een geboortemoment, dat is heel bijzonder. Ook als een kindje geboren wordt, wat moet er dan gebeuren? Moet gaan huilen. De adem, om zo maar te zeggen, moet op gang komen. De eerste ademtocht, om zo maar te zeggen, van de gemeente was op dit moment. Ze begonnen hier niet te huilen, maar te juichen. Dat is een groot verschil natuurlijk. Maar ook als je nadenkt van, hoe wonderlijk is het eigenlijk? Want de geest is gewoon simpelweg niet zichtbaar. Ook als je het buiten waait, waardoor weet je dat het waait? Je voelt dat, maar je ziet de wind niet. Je kunt zeggen, doordat de bomen heen en weer gaan, waait het. Maar niet aan te geven wat dat precies is. Die levensadem kwam wonen in de mens. Dit Pinksterfeest was een van de drie grote feesten die gehouden werden, zoals we kunnen lezen in onder andere Leviticus 23. De Joden moesten dan optrekken naar de stad Jeruzalem Vandaar ook dat er veel mensen waren. Want we lezen in Handelingen 2 dat er 3000 mensen op dat moment tot geloof kwamen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer aanwezig geweest. Want iedereen moest dat feest, dat wekenfeest, moest gevierd worden. Wordt ook wel het feest van de eerstelingen genoemd. Zoals staat in Leviticus 23 vers 17. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2 tienden eva fijnmeel zullen zij bereid worden. Gesuurd zullen ze gebakken worden. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Het is ook heel wonderlijk, hè, als je dat leest, dat hier sprake is van gesuurd brood. Nou, als we een beetje weten van het paasfeest, waar we niet zo lang geleden bij stilgestaan hebben, betekent dat het alle zuurdeeg moest uit de huizen weggedaan worden. Zuurdeeg heeft te maken met valse leer. Ja, je zou kunnen zeggen van met ongeloof. Iets wat, zeg maar, werkt en wat een hele negatieve werking heeft. Je zou kunnen zeggen van het is ongeloof en het ongeloof uit zich dan vervolgens in valse leer. En je hebt er ook sprake van 2 beweegbroden. En dat is ook een hele mooie aanduiding, als je praat over 2 beweegbroden. Wat gebeurde er op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort? Je zou kunnen zeggen, in eerste instantie, wie kwam tot geloof? Dat waren de Joden. Maar we lezen verder in het boek Handelingen, dat daar ook de niet-Joden tot geloof kwamen. En die aanduiding die 2 broden had, om zo maar te zeggen, die 2 broden, die vormen samen de gemeente van de Heer Jezus Christus. En je zou kunnen zeggen van nature, wij die geen Jood zijn, daar zit het zuurdeeg van nature in. Maar ze worden bewogen voor de Here. De Nadertse Bijbel zegt het wuiven, dat vond ik wel een grappige aanduiding. Ze wuiven erbij. Om een mooie definitie te geven van wat gebeurt er nu eigenlijk in het leven van de gelovigen. Het menselijk hart is de grond. De prediker of de leraar is de zaaier. Het woord van God is het zaad. De geest van God maakt het zaad levend. En de goddelijke natuur is het resultaat. Omdat het zoveel te maken heeft met de oogst, is datgene wat in ons is komen wonen, nadat je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, zo bijzonder. Zo overweldigend, laat ik het zo maar zeggen. Dat we soms niet eens snappen eigenlijk van, wat is dat eigenlijk? Wij leven in een hele bijzondere periode van tijd, als we de hele heilsgeschiedenis bekijken. Want door het simpel uitspreken van een gebed tot God de Vader in naam van de Heer Jezus Christus, en beleid dat je een zondaar bent, dan is daar het grote werk wat Hij doet, de Heilige Geest, die in je gaat wonen. Want we willen nu stilstaan bij een aantal werken van de Heilige Geest in u en in mij, in de gelovigen, in de wedergeboren. Hij zorgt voor de wedergeboorte en gaat in je wonen. Hij maakt de gelovigen vrij van de wet van zonde en van de dood. Hij versterkt de gelovigen. Hij leidt ons naar een heilig leven. Hij getuigt samen met de geest van de gelovigen dat wij een kind zijn. Van God zijn. Hij leidt in al de waarheid. Hij brengt in herinnering. Hij geeft kracht om de waarheid die ons geleerd is aan anderen door te geven. Hij leert ons bidden. Hij zet ons aan tot dankzegging. Hij zet ons aan en leidt ons tot aanvaardbare aanbidding. Hij roept de gelovigen op om te werken voor de Heer Jezus. Hij maakt het sterfelijk lichaam van de gelovigen levend. De Heilige Geest die niet direct zichtbaar is, voor ons eigenlijk onzichtbaar. Zoals de Heer Jezus, heb ik al eerder gezegd, verwijst naar zijn Vader. Dat staat zo mooi in Hebreeën 10 vers 5 tot 7. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld. Slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild. Maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. De Zoon verwijst naar de Vader. En de Heilige Geest verwijst naar de Zoon. Als je daarover spreekt, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, kun je zeggen dat is een driehoek. Want sommigen hebben de moeite mee, zeggen van 1 plus 1 plus 1 is 3. Maar wiskundig kun je zeggen, door middel van een driehoek, 1 plus 1 plus 1 is nog steeds 1. En dat is het wonderlijke van het wezen, het zijn van de Heer. We gaan nog stilstaan bij een aantal kenmerken van de Heilige Geest. Een paar heb ik zelfs niet genoemd. Nu hebben we al een heleboel gezien. Hij zorgt voor wedergeboorte en gaat in je wonen. Kunnen we lezen in Titus 3, vers 4 tot 7. Er staat maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van God onze heiland verschenen is, heeft hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze heiland, opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven. Door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Want wanneer gaat de Heilige Geest in je wonen? Op het moment dat je een keuze maakt voor hem. Je hebt iets in je gekregen. Ja, laat ik het zo zeggen. God zelf is in jou komen wonen. Maar de bedoeling daarvan is dat je niet je leven maar verder leidt zoals je dat altijd gedaan hebt. Hij zorgt ervoor dat jouw leven zo wordt zoals het bedoeld is door de Heere toen hij Adam schiep, de mens schiep. En dat is een proces in je leven. Dat je steeds meer gaat zien wie de persoon van de Heer Jezus is. Want dat was immers ook gezegd, laten we dat ook nog maar even opzoeken. Dat stond in Johannes, dat staat in Johannes 3. Dat werd immers ook tegen Nicodemus gezegd. Johannes 3 en dan lezen we vanaf vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Dit is het begin van je leven als christen. En sterker, je zou kunnen zeggen van, dit is eigenlijk het begin van jouw leven. Want al die tijd die we daarvoor hebben geleefd, leefden we alleen maar voor onszelf. Dat is nooit de bedoeling van de mens geweest. Wat we gelezen hebben in Genesis 11. Het streven van de mens om zelfs de hemel te bestormen. Gelijk zo niet meer willen zijn dan de Here. Als we dan inwoning gekregen hebben van de Heilige Geest, dan weten we dat Hij de diepten van God openbaart en door Hem kunnen we zijn woord, wat door Gods geest ingeblazen, ingeademd is, kunnen we begrijpen. Dat staat in 1 Korinthe 2 vers 9 tot 14. Daar staat maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent het innerlijke van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God dan de geest van God. En we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Hiervan spreken we ook. Niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de geest geleerd. Terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is. Want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Want wat wordt er vandaag aan de dag wel niet voor onzin gezegd over Gods woord? Men gooit het gelijk al aan de kant. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Allemaal verhaaltjes. Zonder dat men het ooit gelezen heeft. Zonder dat men tot wedergeboorte is gekomen. Zonder dat men inwoning heeft gekregen van de Heilige Geest. Want heb je dat niet, de Heilige Geest inwonend, dan snap je er niets van. Sterker nog, zoals het hier staat, het is je dwaasheid. En hoeveel predikers zijn er wel niet die vanuit dwaasheid prediken, simpelweg omdat ze geen inwoning hebben van de Heilige Geest. Dit Pinksterfeest is wel zo ongelooflijk essentieel voor ons als gelovigen. Want dat verandert alles in je leven. Ook in mijn eigen leven. Ik weet nog goed het moment dat ik dat gebed uitsprak. En wat er toen in mij gebeurde was, ik kan het eigenlijk niet eens goed aanduiden. De interesses werden anders. Het enige wat mij toen nog interesseerde, wat zegt Gods woord? Hoe kan ik hem dienstbaar zijn? Is dat ook bij u het geval? Toen u die keuze maakte voor de Heer Jezus, wat is het meest belangrijke in jou, in uw leven? Want we kunnen met van alles en nog wat bezig zijn, maar het meest belangrijke waar we bezig mogen zijn, is hem welgevallig te zijn. Leven in afhankelijkheid van hem. Want hij leidt ons in alle praktische dingen van het dagelijks leven. Het is niet alleen maar, het is niet zo dat we als we zondags of op de eerste dag van de week bij elkaar komen, dan zijn we bij elkaar, dan snappen we Gods woord. Alles wat je doet in je leven. Elk moment van de dag. Hij geeft praktische leiding. En heel duidelijk staat het in Handelingen 2 vers 27 tot 29. Dan gaat het over Filippus. Hij stond op en zie een Ethiopiër, een kamerling, een machthebber van Candace, koningin van de Ethiopiërs die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden. En hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga naar die wagen en blijf er in de buurt. En we weten wat er gebeurt. Filippus mag de profeet Jesaja uitleggen. En de kamerling van Moreland komt op dat moment tot geloof. En hij laat zich ook vervolgens dopen. Eén voorbeeld van praktische leiding in jouw leven. Luisteren we naar de stem, om zo maar te zeggen, die tot ons komt door middel van zijn woord? Kennen wij dat woord? Gods woord is door Gods geest ingeblazen, ingeademd. En dat woord is zo krachtig, zo sterk, is niet te vergelijken met wat voor woorden dan ook. Wij mensen spreken soms heel veel woorden. Maar dit woord, laten we maar even lezen, en het staat zo mooi in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord, Hebreeën 4 vers 12, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben afgelegd. Elke Heel simpel nog te zeggen, elke stap die je doet, elke ademtocht die er is in ons leven, is bij hem bekend. Het laatste, dat we dan bij stilstaan, bij de vrucht van de geest, die zichtbaar wordt in het leven van de gelovigen. Dat staat in Galaten 5, vers 22 tot 25. Daar staat: maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet. Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Want je kunt het hebben over gaven van de geest, uitingen van de geest. Maar voor alle duidelijkheid, er staat niet vruchten, hè, niet meervoud. Vandaar dat er ook één vrucht staat. Alle negen horen bij elkaar. Het begint met liefde. Want wat is het kenmerk van de christen? Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook gij elkander lief hebt. Dat is de gevende liefde. Niet die liefde iets terug wil ontvangen, diegene die geeft. En je kunt heel simpel zeggen, van wat is er zichtbaar daarvan in mijn leven? Wat heeft de geest al uitgewerkt in mijn leven? En dat kun je jezelf afvragen. Wat is daarvan zichtbaar in jouw leven? Zijn al die negen vruchten van de geest zichtbaar? Of is het alleen maar wat zichtbaar is van wat er van de oude natuur komt? Het eigen ik, wat zo gauw weer de kop opsteekt. De dingen die wij willen. Maar wat wil hij? De geest die uitgestort is op dat moment, dat is nog dezelfde geest die er nu ook is en in jou woont op het moment dat je een keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus Christus. En de bedoeling daarvan is dat hij iets wil uitwerken. En is het werkelijk zo dat Gods woord jouw hart raakt? Dat de geest zijn werk kan doen? En niet dat het het ene oor ingaat en het andere oor weer uit te zeggen van ja, allemaal mooie woorden, maar wat heb ik er eigenlijk aan? Want de oproep, om zo maar te zeggen, de constatering van Galaten 5 is: als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Elke stap die jij doet in je leven, is dat datgene wat de Heer van jou vraagt? En is die vrucht zichtbaar of helemaal niet? Het wonder is, hij wil dat in jou doen. En we mogen door hem leven. Wat dat betreft is dit niet het prachtigste feest wat je kunt bedenken. Dat we inwoning gekregen van iets wat zo groot, zo krachtig, zo alles overweldigend is. Dat we alle dank en eer geven aan de persoon van God.